Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De opvangcrisis in ons land sleept verder aan. Het kernkabinet raakt het na lang overleg nog altijd niet eens wat nu met de asielzoekers in ons land die maar geen plaats vinden. Elon Musk kwam gisteren met de resultaten van zijn elektrische auto's, Tesla dus. Wat moeten we onthouden? Een vraag is dat voor onze analist. Vanaf vandaag geldt ook een Russische staat van beleg in de 4 bezette Oekraïnse provincies. Onze experte legt uit wat dat precies betekent. En in het derde en laatste deel van ons dossier Postbus Malta kijken we naar de lucratieve constructies die tientallen Belgen op dat eiland hebben voor hun luxejacht. Jawel, het is donderdag 20 oktober. Welkom.
De zeven van de tijd.
De federale regering krijgt de opvangcrisis maar niet onder controle. Het kernkabinet heeft gisteren lang samengezeten daarover, maar er is nog altijd geen akkoord, bijvoorbeeld over een groot opvangcentrum voor asielzoekers. Bevoegd staatssecretaris De Moor die pleit daarvoor om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Ze zoekt nog 150 ambtenaren om de asieldiensten te versterken. Dat zijn liefst mensen die zich vrijwillig aanmelden, maar als dat er niet genoeg zijn, gaat de regering ambtenaren opvorderen en interim personeel inzetten. Goedemorgen, Wim van der Velde.
Goedemorgen.
Politiek journalist hier bij de Tijd. Hoe dicht zijn we nu bij een oplossing, Wim?
Voorlopig is het niet zo dat er nu plots nieuwe opvangplaatsen zijn bijgecreëerd of gevonden. Er is enkel afgesproken dat er nu een inspanning zal gebeuren om de nodige federale ambtenaren vrij te maken om in te staan voor bijkomende opvang.
Oké, dat is dus nog maar beperkt. Wim, geen echte doorbraak. Staatssecretaris De Moor had daarop aangedrongen, nochtans bij haar collega-ministers. De bal ligt dan in hun kamp. Of blijft de druk dan toch vooral op De Moor?
Wel, het is een beetje in de twee richtingen dat het inderdaad gaat. Nicole De Moor wil inderdaad dat de andere departementen en met name Defensie een bijkomende inspanning zouden doen om opvangplaatsen te creëren. Maar tegelijkertijd hoor je haar collega's in de regering zeggen dat het Nicole De Moor zelf is die misschien wat meer uit haar pijp had moeten komen en beter had georganiseerd moeten zijn met deze crisis. Dus ja, het is een beetje de zwarte piet naar elkaar doorspelen dat men doet.
Tijd dringt nogthans, Wim. Is er dan helemaal niets beslist gisteren en ook de voorbije dagen?
Wel, nu is er blijkbaar al een akkoord tussen Nicole De Moor en Brussel om op zeer snelle, korte termijn 40 opvangplaatsen bij te creëren, waardoor men weer wat meer tijd koopt. Daarnaast is het de bedoeling om voor een snellere doorstroming in de opvangcentra te zorgen. Asielzoekers die werk hebben of asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, zouden sneller uit de opvangcentra worden gezet, waardoor er ook langs die kant weer wat extra ademruimte zou komen.
Een beetje dus, maar het probleem is nog lang niet echt opgelost, zoals ik hier hoor. Dankjewel, Wim van der Velde.
2.
Een beetje goed en een beetje slecht nieuws bij Tesla. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's kwam gisteravond laat met zijn update over het derde kwartaal. Het is wat we noemen een mixed bag. Onze belegredacteur Evert Nerings heeft de presentatie gevolgd en gefileerd. Goedemorgen Evert, wat onthoud jij van dat Tesla-rapport?
Goedemorgen Bert. Wel, we zien dat Tesla toch fors blijft groeien. Het voorbije kwartaal boekte het bedrijf een omzet van ongeveer $21,5 miljard. Zeker geen slechte prestatie, maar wel iets minder dan waar analisten hadden op gerekend. Het is toch wel opvallend dat Tesla melding maakt van aanhoudende moeilijkheden in de aanvoerketen. Zo heeft het bedrijf moeite om zijn wagens snel en op tijd geleverd te krijgen bij de klant. Ja, wat een negatief effect heeft op de omzet. En bovendien heeft het ook moeite om zijn productie op te schalen in zijn nieuwe megafabriek, die het de voorbije jaren gebouwd heeft, onder andere in Berlijn. En dat zorgt er toch voor dat de productie niet zo vlot verloopt als ze hadden verhoopt. Al houdt het bedrijf wel vast dat ze de komende jaren een rato van 50% kunnen groeien. Nu, in een eerste reactie zien we dat beleggers toch iets wat terughoudend reageren op de cijfers. Maar we zullen in de namiddag moeten zien hoe de beurzen reageren op die cijfers.
3.
Мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации.
Vanaf vandaag geldt een Russische staat van beleg in de Oekraïnse provincies Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Kherson. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd. Het zijn de 4 provincies die hij naar eigen zeggen geannexeerd heeft. Daar heerst nu dus een krijgswet. Wat betekent dat precies en hoe moeten we deze nieuwe escalatie van het Kremlin bekijken? Goedemorgen, tijd collega Lieve Dirks.
Goedemorgen Bert.
Jij volgt het conflict in Oekraïne voor ons op, al sinds het begin. Een staat van beleg, Lieve, wat moeten we daaronder verstaan?
Wel, wat Poetin nu precies van plan is in de bezette Oekraïnse gebieden is nog niet helemaal duidelijk. Zijn regering heeft nu eigenlijk 3 dagen de tijd om concrete maatregelen uit te werken. Maar volgens de Russische wetgeving kan de staat van beleg verschillende vormen aannemen. De Russische politieke en militaire leiding in die Oekraïnse regio's kan bijvoorbeeld de veiligheidsmaatregelen opschroeven, kan openbare bijeenkomsten verbieden, een uitgaansverbod afkondigen of bijvoorbeeld burgers dwingen om tijdelijk te verhuizen naar andere gebieden om zo eigenlijk de handen vrij te hebben om voluit te vechten.
Waarom komt Poetin hier net nu mee, Lieve?
Ja, deze maatregel is eigenlijk een volgende stap in Poetins pogingen om zijn greep op de bezette Oekraïnse gebieden te verstevigen. Je herinnert je nog wel dat Moskou midden september omstreden annexatiereferenda georganiseerd heeft in die regio's. Eind september heeft Poetin die gebieden dan, zij het onder luid internationaal protest, bij Rusland aangehecht. Maar die demarche heeft het Oekraïnse verzet tegen de Russische troepen niet gebroken. En door nu die krijgswet af te kondigen, hoopt Poetin daar wellicht verandering in te brengen.
Oké, hoe gaat het nu eigenlijk? Waar staat Poetin in zijn oorlog?
Ja, die verloopt natuurlijk helemaal niet naar de zin van Poetin. Toen hij op 24 februari het bevel gaf het buurland binnen te vallen, had hij natuurlijk nooit verwacht dat die Oekraïners 8 maanden later nog altijd zoveel weerstand zouden bieden tegen zijn troepen. En sinds Oekraïners begin september een tegenoffensief gelanceerd hebben, zijn ze er ook in geslaagd om de Russische troepen enkele klappen uit te delen. In het noordoosten hebben ze wat terreinwinst geboekt, maar vooral in het zuiden hebben ze toch wel serieuze terreinwinst geboekt. De voorbije weken zouden ze de Russen 20 tot 30 kilometer weten terug te dringen hebben. Zelfs de nieuwe Russische opperbevelhebber in Oekraïne, generaal Surovikin, moest deze week op de Russische staats-tv toegeven dat zijn soldaten het daar in het zuiden behoorlijk moeilijk hebben. Dus dat is toch wel veelzeggend.
Inderdaad. Dankjewel, Lieve Dirks.
Graag gedaan.
4. Wat staat er nog op de nieuwsagenda vandaag? We kijken uit naar de rentebeslissing van de Turkse Centrale Bank.
Voorkennis.
Je dacht misschien dat de inflatie bij ons heel erg was met een dikke 10%. Wel, in Turkije staat ze officieel op 80%. En officieus, als je de ENA Grub Consumer Price Index volgt, zelfs op 186%. Je zou dan denken dat de Turkse Centrale Bank de rente verhoogt. Maar nee, de grip van de Turkse president Erdogan op de bank is nog altijd stevig. En die blijft bij zijn, laten we zeggen, onorthodoxe overtuiging dat je inflatie het best bestrijdt met renteverlagingen. De verwachting is dan ook dat de Turkse beleidsrente vanmiddag rond 1 uur onze tijd naar beneden zal worden bijgesteld tot 11%.
5.
Honderden Belgen profiteren via postbusvennootschappen van soepele belastingregels op Malta, hebben we gisteren en eergisteren al uitgebreid onthuld. Maar er is nog een ding waarvoor Malta een handig toevluchtsoord blijkt: superjachten. Zo blijken minstens 50 van die bewuste landgenoten hun ultra-luxueuze schip onder te brengen bij een Maltese vennootschap. Gaan we eens van naderbij bekijken voor het derde en laatste deel van onze reeks Postbus Malta. Goedemorgen, Lucas van Akker.
Goedemorgen.
Journalist hier bij de Tijd. Jij hebt je de voorbije weken samen met collega Lars Bovee over dat Malta-dossier gebogen. Met jou gaan we eens inzoomen op die luxe jachten. Wat hebben jullie ontdekt?
Uit gegevens van de kleine 500 Belgen die een vennootschap hebben in Malta, blijkt dat er toch zeker 50 die vennootschap gebruiken om een boot, een jacht, onder te brengen. Malta is een populaire vlagstaat. Heel wat boten zijn daar geregistreerd, omdat er in Malta heel wat fiscale voordelen aan het registreren van een jacht hangen. Je hebt bijvoorbeeld Philippe Balkaan, een West-Vlaamse industrieel, die samen met zijn zonen bekend staat als vergoede zeilers. Zij hebben een bootvennootschap in Malta. Ook Erik Withoek, een van de rijkste Belgen, heeft een boot in Malta die hij onlangs heeft verkocht. Veel van die Belgische zakenlui pakken daar niet echt graag mee uit met hun boot. Ze zijn sowieso nogal vaak discreet aangelegd en ze zien dat ook als een volledige privé aangelegenheid.
Waarom parkeren ze hun jachten net bij Malta, Lucas?
Dus ja, Malta heeft heel wat voordelen. Er is daar eigenlijk een hele microcosmos voor de jachtbusiness ontstaan, wat in België eigenlijk amper bestaat. Je hebt daar ook heel veel kantoren, heel veel adviesbureaus die daar ook consultancy doen voor de registratie en het onderhoud en de verhuur en weet ik wat van een jacht. Maar een van de cruciale voordelen die je hebt is eigenlijk de btw-behandeling voor het verhuur van een jacht. Dus het komt erop neer dat je, als je een boot wil kopen, dat kan doen via een Maltese vennootschap. Die Maltese vennootschap koopt die boot en verhuurt die boot daarna aan de feitelijke eigenaar. En op die manier kan de btw eigenlijk van die aankoop afgetrokken worden en daalt de feitelijke btw op zo'n bootverkoop tot bootaankoop tot 5% ongeveer.
Ingenieus, zullen we maar zeggen. Lucas, we hebben de voorbije dagen al gehoord dat er veel kritiek komt op die belastingregels rond Maltese vennootschappen. De Belgische fiscus moet daarmee aan de slag, zegt men dan. Is dat ook zo met die jachten?
Wel, de Belgische fiscus heeft al een aantal dossiers geopend naar Maltese jachten. En volgens Luc de Broe, fiscaal expert van de KU Leuven, zou de fiscus beter moeten onderzoeken waar het geld vandaan komt, waar sommige Belgen hun boot hebben mee gekocht. Er zijn ook een aantal van die bootvennootschappen die linken hebben met andere belastingsparadijzen. En daar is het dus mogelijk nog werk voor de fiscus.
Dankjewel, Lucas van Akker.
6.
In het West-Vlaamse Poperingen gaan vandaag de schakelaars voor het eerst aan in de modernste frietfabriek van Europa. Belgische wordt het niet qua bedrijfsnieuws. De modernste, dat beweren ze toch zelf bij Avico. Dat is het Nederlandse aardappelbedrijf achter de fabriek. Projectverantwoordelijke daar is Cor Kolen.
Modernste, omdat er de meest moderne apparatuur is gebruikt. Er wordt heel veel gemeten, waardoor we kunnen analyseren en bijsturen. En ook op een sterk geautomatiseerde manier kunnen werken.
De machines doen zo goed als alles. Aardappelen sorteren, schillen, wassen, versnijden, bakken, bevriezen en inpakken. Nadien gaan de frieten naar een gerobotiseerd magazijn. Toch brengt de fabriek 125 nieuwe jobs naar Poperingen. Opvallend wel, meer dan een derde van die medewerkers komen van over de grens uit Frankrijk. Omdat lokaal personeel vinden te moeilijk is. Het hele ding heeft zo'n 200 miljoen euro gekost. En dat is een flinke investering van Avico.
Ja, Avico is een grote speler, nummer 5 van de wereld in aardappelverwerking. En om de groei van de wereldmarkt te blijven volgen, moeten wij deze investering doen om gelijke tred te houden met de competitie.
Want de vraag naar diepvriesfrieten blijft maar toenemen, vooral in Azië en ook centraal in Oost-Europa. De wereldwijde markt voor diepvriesfrieten groeit ook elk jaar met 4%. De keuze voor Poperingen, die spreekt voor zich, zegt Kolen.
Poperingen, omdat het ligt midden in de aardappelvelden. Er is hier heel veel kennis bij de toeleveringsbedrijven, omdat er natuurlijk heel veel aardappelverwerkende bedrijven in de buurt zitten. Er zitten hier ook heel goed geschoolde en loyale werknemers die ons helpen om ons bedrijf te runnen. West-Vlaanderen is Vlaanderen toch het hart van het gebied waar de friet vandaan komt. Hè. Het wordt wel French fries genoemd, maar het is hier dat ze vandaan komen. Dus dat heeft wellicht ook een aanleiding tot deze keus.
Oer-Belgisch verhaal dus. Misschien toch een beetje ironisch dat dit dan allemaal gerund wordt door Nederlanders?
We hebben goed gekeken naar de Belgen, hoe we die frieten moeten bakken. En uiteindelijk denk ik dat wij er goed in geslaagd zijn om de kwaliteit te evenaren en zo niet beter te doen. Dus ik denk dat onze succes in de markt dat bewijst.
Nou.
7.
Dan nog een kleine primeur. Lucien, de fietsdochter van de Brusselse mobiliteitsgigant Dietere, die begin dit jaar het levenslicht zag, die stapt nu ook in tweedehands fietsen. Dat doet Lucien met de overname van de tweedehands fietsenwinkel Recycle in Waterloo. Maar dat is natuurlijk maar een eerste stap. De keten heeft serieuze plannen rond occasie-tweewielers, want die zijn sinds kort booming business. Hoe komt dat? Wel, enerzijds zijn ze gegeerd door de lange wachttijden. Wil je nu een nieuwe fiets? Dan heb je hem soms pas na 6 maanden. Anderzijds zijn elektrische fietsen intussen zo ingeburgerd dat er een lucratieve tweedehandsmarkt ook ontstaat. Want die dingen zijn natuurlijk meer waard dan een gewone oude velo. Maar het aanbod blijft beperkt, terwijl de vraag dus wel groot is. Logische, profijtelijke stap dus voor Lucien. Dat belletje. Dutje moest nog even. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Toch nog even reclame maken voor onszelf. Want we zijn met De Zeven genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. Daar zijn we heel erg blij mee, maar die award winnen is natuurlijk ook leuk. Daarom bij deze, ga naar de website van Belgian Podcast Awards en stem op De Zeven. En vergeet natuurlijk ook onze zusterpodcast hier bij De Tijd niet. De Beursvailleurs, Start to Invest en Start to Metaverse, want die zijn ook genomineerd. Stemmen dus op belgianpodcastawards.be. We zetten de link nog in de show notes hier onder de play-knop in je app. Voor nu nog een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck vanop de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.